Hallo allemaal en welkom bij Grafspraak.
Hallo.
Mijn naam is Niki.
En ik ben Jens.
Ja, en sommige van jullie trouwe luisteraars zullen het misschien wel gemerkt hebben. We zijn er een weekje van tussen geweest. Sorry daarvoor. Plots stonden hier een paar heel vriendelijke mannen in zwarte pakken aan de deur. Die hebben ons meegenomen voor een ritje in hun helikopter. En ja, voordat we het wisten, was er plots een week gepasseerd.
Ja, en bij deze kunnen we ook bevestigen. De vorige 60 cases waren allemaal niet echt. Ik geloof er niets van.
Nee, inderdaad. Nu, we gaan er terug inspringen. Toevallig gaan we het vandaag ook net weer hebben over aliens. Dus, allee, kijk, we kunnen ons weekje verlof wel gebruiken. We hebben daar genoeg info op gedaan voor te kunnen zeggen dat wat we nu gaan zeggen ook 100% niet waar is.
Voilà, je bedoelt gewoon fantasie,
ja,
niet aliens.
Ja, inderdaad. Niets
is fantasie.
Waar. Nu, als dat nog allemaal een beetje heel vreemd klinkt wat wij hier nu allemaal aan het zeggen zijn, dan wordt het tijd om een keer een beetje in te halen. Want we zijn nu al inderdaad 60 afleveringen bezig, 61 zelfs bij deze. Maar Jens, wat is nu eigenlijk ons opzet?
Wel, Grafspraak is dus een podcast waarin zowel Niki als ikzelf over paranormale onderwerpen praten. Telkens zal één van ons twee onderzoek doen naar een onderwerp. De ander weet niet op voorhand waarover we gaan praten. Waarbij we dus de dynamiek creëren dat één persoon alle uitleg heeft en de ander eigenlijk onwetend is en eigenlijk, ja, honest input zonder voorbereiding heeft over wat dat de andere persoon net in de case gebracht heeft.
Klopt, inderdaad. Dus Jens, jij gaat nu een beetje onwetend, ook al heb je al een keer gespiekt en weten wel per ongeluk mijn onderwerp al voor deze case, ga jij er eigenlijk een beetje onwetend in stappen. Hè?
Maar gespiekt is een groot woord. In de vorige aflevering zei je tegen mij dat het over UFO's in Engeland ging gaan, denk ik.
Klopt.
En de toeval laat nu net dat op mijn lijstje met cases dat de bekendste UFO-case van Engeland stond. Dus ja, ik had dan wel een beetje afgetoetst van, is het nog de moeite dat ik dit ga onderzoeken? En dat bleek het niet te zijn. Dus ja, ik weet waarover dat gaat spreken, maar ik heb er gelukkig nog geen onderzoek naar gedaan.
Ah, oké. Wel, in dat geval, get ready. Nu, eerst zijn er wel nog een paar mensen die wij al zeker moeten bedanken, want wij hebben ondertussen toch wel al een heel mooi leger aan patrons kunnen verzamelen. En deze week mogen wij de volgende mensen bedanken voor hun bijdrage.
Deze week bedanken we dus Shani Hoosens, Helena Heijmans, Daisy de Boevere, Ray, Sarah S., Anne van Woensel, De Fiscus, Michiel Provoost, Lenny Wiemes, Julie van Malderen, Shari Polvliet, Miguel Fernandez Perez, De Jan, Josie, ook een Jens, Glenn van der Stuk, Zoestuis, Koen en Suzanne van Dalen. Dank jullie wel allemaal. Jullie zijn topmensen die het nooit zullen voorhebben dat jullie zo heel gepassioneerd met een hobby bezig zijn. En jullie bereiken daar zo een matig succes bij in de zin dat jullie toch al redelijk wat fans en volgers en zo beginnen te krijgen. En ja, je voelt je daar eigenlijk goed over. Je hebt succes binnen je hobby, dus dat is sowieso leuk. En dan blijkt dat een van de grootste gazetten van het land een festival speciaal rond die hobby opricht. En dat jullie zelfs nog niet eens een stomme uitnodiging krijgen, verdorie. Dat gaan jullie nooit tegenkomen. En jullie zullen daar zeker ook nooit totaal bitter over beginnen in een aflevering. Totdat Niki heel ongemakkelijk naar jullie zit te staren van wat zijn jullie nu eigenlijk allemaal aan het zeggen, Jens. Dat gaan jullie dus nooit voor hebben. Bedankt voor de steun.
Maar voor de rest heeft hij geen grudges, hoor.
Nee, we gaan wel nooit meer een standaard gazet kopen, maar voor de rest geen grudges.
Nu, onder onze patrons is er ook iemand extra die ons nog iets heeft bezorgd. Namelijk Daisy de Boevere, want zij deelde graag een verhaal met ons. Dag Niki en Jens. Ik heb ooit iets meegemaakt wat ik niet kon verklaren. Alhoewel? Lang geleden woonde ik met mijn man, toen was hij nog mijn vriendje, en mijn broer in een oud herenhuis op de Begijnengracht in Gent. Daar hadden we een kelder die er ook heel oud uitzag, met zo'n oude gewelvenplafond zoals je vaak ziet in oude wijnkelders. De kelder had ook nissen, maar zonder ramen erin. De eigenaars claimden dat het huis uit de middeleeuwen stamde. Toen we daar een tijdje woonden, werden mijn broer en ik vaak wakker 's nachts door geluiden. Krakende traptreden, voetsporen op de plankenvloer, het piepen van een deur, etc. Ik had ook griezelige dromen van een man die door het huis waarde en 's nachts de trap opkwam naar de verdieping met de slaapkamers. We kregen uiteindelijk de indruk dat het iets met de kelder moest te maken hebben. Op een gegeven moment zat ik met mijn broer in de woonkamer en opeens hoorden we een geluid alsof de kelderdeur openging. Toen we gingen kijken, bleek die echter goed dicht te zitten. Maar mijn broer, een super sceptisch persoon, die mij al aan het uitlachen was met al mijn theorieën over wat er gaande kon zijn, was zo geschrokken en voelde zich plots zo onveilig in het huis, dat hij in paniek de straat oprende en mij met zich meetrok. We zijn die dag niet meer naar huis gegaan, tot mijn man thuis kwam van zijn werk en hij met ons mee naar binnen ging. Bende scheiters waren we. En de sloot een koffie op café terwijl we wachten hielpen natuurlijk ook niet. Met ons drieën zijn we dan naar de kelder gegaan. Toen we de deur opendeden, voelden we opeens een hele zware energie over ons heen komen. Moeilijk te omschrijven, maar het voelde alsof er een zwaar deken op mij werd gelegd. Een heel bedrukt en benauwd gevoel, zonder per se angst te voelen. Het leek alsof je de zware lucht kon vastpakken, zo zwaar en dik voelde hij aan. Mijn man was nu ook overtuigd dat daar iets niet pluis was, nochtans ook normaal een scepticus. Nu had mijn man wat rondgezocht en iemand gevonden die beweerde dat hij huizen kon zuiveren. Die man kwam bij ons in de kelder, samen met ons en enkele vrienden. Hij had een heel dik woordenboek bij. Hij sloeg dat boek op willekeurige bladzijden open en liet zijn vinger naar een willekeurig woord gaan die dan een boodschap zou bevatten. Het eerste woord was nis. Het tweede woord fles. Het derde woord verwijderen. Onze vrienden keken rond in de kelder en gingen alle nissen na. In een van de diepste nissen, die behoorlijk donker bleek te zijn, gezien het licht van de lamp die er amper binnenscheen, vond een van onze vrienden, ja hoor, een glazen wijnfles zonder etiket, die daar blijkbaar al heel lang moest liggen. Alhoewel wij soms in de kelder kwamen, was die fles ons nooit opgevallen. Natuurlijk vielen we bijna om van verbazing. Hij zei dat hij de fles zou meenemen, verwijderen uit de kelder dus, en dat het probleem daarmee opgelost zou zijn. Wat denk je? Was het probleem opgelost? Nee hoor. We bleven rare geluiden horen en ik bleef 's nachts dromen. Op een bepaald moment waren mijn broer en ik het zo beu dat we besloten een huisreglement op te stellen en aan de kelderdeur op te hangen. We schreven zoiets als: gelieve niet 's nachts uit de kelder te komen. Gelieve niet door het huis te dwalen wanneer wij thuis zijn. En van dat soort dingen. En we sloten af met de belofte dat wij zo weinig mogelijk in de kelder zouden komen zodat hij, wie dat ook mogen zijn, rust zou hebben. Ra-ra-ra. Gek genoeg hebben we daarna geen probleem meer gehad met de kelder. Geen rare geluiden meer, ook geen rare dromen meer over kelderspoken. Maar we zijn niet lang daarna ook wel verhuisd. Nu, ik had ook een beetje research gedaan. Bleek dat vlak voor het huis een gracht loopt die al dateert van de middeleeuwen. Die gracht lag net buiten het Begijnhof en zou zich diep onder de straat bevinden en de huizerij waar wij woonden bleek het buitenste deel van het Begijnhof. We woonden op nummer 58, die bovendien ook voorkomt op foto's van iemand die een studie heeft gemaakt van de geografische geschiedenis van het Begijnhof. Nu, die zware energie, dat zwaar deken dat op me werd gelegd, kan ermee te maken hebben dat de lucht in de kelder erg dicht en vochtig wordt, doordat het vocht vanuit de gracht de muren intrekt. Doe er nog wat zomers weer bij en je krijgt een tropisch aanvoelende lucht met hele hoge vochtigheidsgraad. De dikke muren hielden die lucht natuurlijk lang vast. Debunked? Misschien wel. Oude huizen kraken aan alle kanten, deuren piepen door de tocht. En die fles in de nis? Die kon de man misschien hebben opgemerkt toen hij de kelder inspecteerde en er handig gebruik van maakte voor zijn ritueel. Gelukkig hoefden we die man niet te betalen. Maar van mij mag het verhaal ook nog wel wat mysterie behouden, hoor. In elk geval ben ik heel vaak verhuisd in de jaren nadien en heb ik in nog meer oudere huizen gewoond, maar nooit meer iets gelijkaardigs ervaren. Mijn conclusie? Ga dus niet in middeleeuwse huizen wonen met kelders die aan oude grachten grenzen. Dat is volgens mij niet zo gezond. Groetjes en bedankt voor jullie toffe podcast, Daisy.
Ja, ik vind het eigenlijk wel tof dat Daisy uit zichzelf toch ook al heel veel debunked heeft van wat dat ze gebracht heeft in haar verhaal. Want inderdaad, in een oud huis wonen, dat kan al een beetje tot de fantasie spreken. Een kelder die tegen aan de gracht grenst, dat zal er inderdaad ook wel voor zorgen dat het daar een beetje een bedrukte sfeer heeft. Nu, ja, ze heeft er zelf een sceptische blik op geworpen eigenlijk, waarbij dat ze eigenlijk al de meeste dingen die ik wou aanbrengen zelf al gezegd heeft intussen. Ik weet niet hoe dat jij er tegenover staat.
Ja, klopt inderdaad. Nu, ik heb dat hier net voorgelezen zonder eigenlijk vooraf al een keer naar gekeken te hebben. Dus er kwamen inderdaad ook wel al bepaalde gedachten bij mij op toen ik het aan het voorlezen was, maar die heeft ze inderdaad zelf uit zichzelf wel heel mooi ook aan de kant geschoven. Dankjewel, Daisy.
Allee, waarom is er hier een man met een bril naar mij aan het kijken? Vertel mij een keer.
Maar ik wou juist zeggen, het wordt tijd dat we die fans ook wel een keer belonen weer deze week met een case natuurlijk. En deze week gaat het dus inderdaad over UFO's in Engeland, namelijk de Rendlesham Forest Incident. Nu, je moet weten, ik wist dus totaal niet hoe ik Rendlesham moest uitspreken, hè, want ik heb mij gebaseerd op een boek en in mijn hoofd ging dat van, is het nu Rendlesham? Rendlesham? Rendlesham?
Ja, eigenlijk is dat zo'n beetje like bij dat je zo Wurstred, dat zo'n Worcester geschreven wordt. Eigenlijk moet je het gewoon riem uitspreken. Zo de nuddelse is volledig stil, eigenlijk.
Ja, maar dat is dus ook bij cases dat we hier bespreken. Hè. Meestal beginnen wij vanuit gelezen bronnen en moeten hopen dat je dan een keer een YouTube-fragment vindt of het een of het ander waarop dat wordt uitgesproken. Want ik ga het nu ook al zeggen, er zitten hier veel namen in waarvan ik nu nog altijd geen idee heb dat ik ze moet uitspreken. Dus ik ga u ze laten uitspreken.
Oké, okay, ik zie hier al de Nick Pope staan.
Ja, voilà. Dat is level 1.
Is popé.
Goed, we gaan dus naar Rendlesham. Belangrijk om te weten, het is een van de best gedocumenteerde UFO-sightings ever. En het wordt ook wel een keer de Britse Roswell genoemd. Nu, eigenlijk beter dan Roswell is wel het feit dat het meer recent is. Het is namelijk uit 1980. Wat dat ook wil zeggen dat er nog heel veel van de betrokken personen nog in leven zijn en dus nog hun getuigenis kunnen delen met ons. Want het is namelijk zo dat twee daarvan toch wel sleutelfiguren zijn die zelfs een close encounter hebben beleefd.
En ze zitten hier nu aan tafel.
Nu, die mens met zijn brilleken dat hier al heel een tijd naar u aan het staren is op die foto, dat is dus Nick Pope. Die mens heeft lang... Popee. Nick Popee. Die mens heeft dus heel lang voor het ministerie van Defensie gewerkt in Groot-Brittannië, waarvan zelfs enkele jaren ook als UFO-onderzoeker. De Rendlesham case is namelijk op zijn bureau ooit beland als cold case. En ja, het is bijna alsof dat die mens er een beetje zijn levenswerk van heeft gemaakt nu om dat verder te onderzoeken. En hij doet dat dus samen met de twee sleutelfiguren, waarover dat ik had John Burroughs en Jim Penniston, die je hier op de foto ziet.
Ja, die zien eruit als UFO-onderzoekers.
Nu, onderaan is het zo dat ze... Ja, dat zijn de foto's waarop dat ze dus de leeftijd hadden wanneer dat ze het incident hebben meegemaakt.
Okay. Een beetje jonger, een beetje fijner, een beetje...
Ja, en de bovenste foto is dus hoe dat ze er nu uitzien, dus beduidend veel ongelukkiger.
Ja, dat is wat dat 20 jaar aan UFO-onderzoek met u doet.
Ik denk dat je het misschien een beetje verkeerd op hebt, want Burroughs en Penniston zijn geen UFO-onderzoekers, dus die mensen hebben het meegemaakt... Maar desondanks, het zijn luchtmachtmilitairen, zijn zij nog altijd heel erg sceptisch over hele dingen en willen zij er eigenlijk ook niet zo heel erg mee naar buiten komen. Zoals dan Nick Pope het zelf vermeldt, als ze één interview doen, hebben ze er 99 andere afgeslaan.
Ja, maar ze waren wel bereid om samen te poseren voor een foto.
Ja.
En ze hebben samen besloten van een veel te grote jeansbroek aan te doen, alle twee. En in de winterhandschoenen, want ze mogen anders niet buiten van in de vrouw.
Maar dat wil wel zeggen dat ze 99 andere jeansbroeken dan afgeslaan.
Ja, het lijkt echt wel alsof dat er in John Burroughs zijn broek, dat er 99 andere broeken in verwerkt zijn.
Dus ik wil ook al zeggen, vanaf nu ga ik het bij Penniston en Burroughs houden, want Jim en John is echt veel te lastig om, uit elkaar te houden. Mhm. Maar dus hier zijn de mannen in betere tijden. Het is zo dat het eigenlijk nog maar prille twintigers waren toen dan ze het hebben meegemaakt. Dus nu zijn ze gelukkig ook nog jong genoeg, om het zo te zeggen, om hun verhaal nog steeds met ons te kunnen delen. Er is tamelijk veel info dus ook. Maar ja, helaas is er ook nog wel steeds heel veel classified. Dus de mannen komen wel met behoorlijk wat info naar boven, maar zeggen wel dat er ook nog steeds heel veel dingen zijn die ze wettelijk gezien nog niet kunnen naar buiten brengen. Nu, de hoofdreden eigenlijk waarom dat ze nog steeds hun verhaal toch wel voor een deel willen doen, is omdat toch wel blijkt, dan vooral Penniston die zijn verhaal daarmee doet, dat er toch nog wel bepaalde medische gevolgen zijn die ze wel wijten aan die sighting die ze hebben meegemaakt. Dus eigenlijk proberen ze op die manier nog altijd een beetje toegang te krijgen tot hun medische dossiers en wat dat er eigenlijk die avond is gebeurd, omdat in hun hoofd toch wel een link heeft met elkaar.
Zijn nu niet dat die Jim Penniston zo super misvormde benen gekregen? Wat had mijn schouder voelen, hè?
Gelukkig niet. Okay, nee, het zijn
je hebt geen kledijsmaak.
Het zijn gewoon tentakels dat hij in de plaats heeft gekregen. Zoals dat ik al zei...
En dat is hoe dat hentai werd uitgevoerd. Sorry, het was vaak dit weekend. Ik heb daar wat tentakels gezien, toch?
Zoals ik al zei, dus zitten we in het jaar 1980 in het Rendlesham Forest in Suffolk in de Verenigde Koninkrijken.
De Verenigde Koninkrijken, ja.
Ik ga hier nog veel missen tussen VS en VK, denk ik.
De Verenigde Staten.
De Verenigde Staten van Groot-Brittannië. Nu het bos ligt tussen twee Amerikaanse luchtmachtbasissen, zijn de Bentwaters en Woodbridge. Die liggen eigenlijk slechts enkele honderden meters van elkaar, met bos er dus tussenin. Hè.
Amerikaanse luchtmachtbasissen?
Ja, klopt. Dat is iets dat dateert uit de Koude Oorlog, blijkbaar. Dat zou gestart zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En die basissen zouden dus tijdens de Koude Oorlog een belangrijk strategisch punt geweest zijn, dat daar dan wapens en dergelijke opgeslaan waren.
Ja, het is daarom dat ze er wollen handschoentjes moesten nadoen, ja, omdat voilà, het nog Koude Oorlog was.
Okay. Nu, het is wel zo, die Koude Oorlog was dan nog altijd aan het duren. Dus gezien zo heel die UFO-sighting nu, was er ook wel een beetje lichte paranoia, ja, dat dat misschien ook nog wel een beetje kon opgehyped hebben, al die sightings. Nu, los daarvan is er nog voldoende ander materiaal dat u misschien toch wel nog een beetje naar de ja- of nee-kant zou willen trekken. Dat zien we dan nog wel. We hebben nog heel veel te gaan.
Ja, het was alsjeblieft wel een speciale tijd. Hè. Allee, kan je dat voorstellen om zo constant onder de potentiële dreiging van Russische nucleaire aanvallen te moeten leven?
Nu, omdat die luchtmachtbasissen dus ja, Amerikaans waren er dus ook Amerikaanse militairen aanwezig die dus weg van thuis waren. Om die mensen een beetje een gevoel te geven dat ze toch een home away from home hadden, waren dat blijkbaar ook kleine mini-stadjes waar dat er bars en burgerketens en dergelijke te vinden waren.
Sorry, ik vind het even een komieke gedachte van zo'n McDonald's en een luchtmachtbasis te zien daar. Midden in de bossen van Engeland.
Nu, Penniston en Burroughs, dat waren wel mensen die toch wel een lange en respectabele carrière in de luchtmacht gehad hebben. Zoals ik zei, zijn ze nog altijd, tot op de dag van vandaag, ook nog altijd behoorlijk sceptisch over wat ze hebben meegemaakt. Ook al dat wel een grote indruk op hen heeft achtergelaten. Nu, Burroughs was toen 20 jaar, Airman First Class. Die zou uiteindelijk 27 jaar lang dienst gedaan hebben. Hij zou ook veel classified missies gedaan hebben, waaronder dat hij ook een paar keer in het Midden-Oosten heeft gezeten. Penniston was toen 26 jaar, was Staff Sergeant en Senior Security Officer. Hij zou in totaal 20 jaar dienst gedaan hebben en zou onder meer dienst gedaan hebben tijdens Desert Storm.
Dus kort gezegd waren twee beroepsmilitairen.
Ja, dus allee, die man, dat zijn er toch wel no bullshit in the action, hè? Allee.
Ja, ik weet niet. Ik heb ze nog niet in actie gezien. Misschien is er net veel bullshit in, Nicky. Weet hij dat?
Wel, let's dive right in.
Let's go.
We bevinden ons in de nacht van 25 op 26 december in 1980. Dus
Penniston heeft net zijn 8e UFO neergeschoten van de avond.
En dik tegen zijn goesting, want het is de kerstperiode en hij zou veel liever thuis zijn.
Maar hij had net warme wollen wandjes gekregen van thuis, dus zijn dag was goed. De Koude Oorlog was net iets minder koud geworden.
Oh, net als hun hart.
Nu, Burroughs was de grote lepel die. We zijn hier gewoon een fanfiction van te maken. Dat is aflevering 1.
Penniston deed mensen geloven dat zijn wandjes een cadeau waren van zijn vrouw, maar niets is minder waar. Op het pakje stond de naam Burroughs. Oh, met een hartje ernaast. Ik zie nu al op het einde van de aflevering artwork van de luisteraars van Penniston en Burroughs.
Ja, want dat moet ze ook wel in een manga-stijl getekend zijn. Dat ze gewoon verlegen aan het kijken zijn naar elkaar en aan het blozen, maar dat ze tegelijk eigenlijk serieus moeten zijn, want het is het Amerikaanse leger in de jaren 80.
Als zo Penniston dan zo echt zijn cadeautje van Mittens uitpakt en daar echt zo super blij mee is. Met een UFO op de achtergrond.
Zwat, gingen we het over UFO's hebben vandaag?
Ja, UFO's met kerst.
UFO's met kerst.
Nu, het is de vroege ochtend, net na middernacht, en Burroughs spot een vreemd soort licht. Het zijn er eigenlijk meerdere. Hij ziet zowel rode als blauwe flitsende lichten. Nu, hij verwittigt daarop zijn overste, Bud Steffens, en ze staan eigenlijk samen met verbazing te kijken naar wat ze zien op dat moment. Nu, het moet gezegd worden, Burroughs is dat op dat moment wel al 17 maanden op de basis, dus hij is wel al een beetje gewend aan de ins en outs van ja, dingen die daar te zien zijn. Bepaalde lichten, bepaalde geluiden. Nu, het eerste gedacht van de beiden was dat het mogelijk een crash was. Nu is het wel zo dat er die avond geen enkele militaire vlucht gepland was, dus misschien dat het een privéjet was of iets dergelijks. Nu, in elk geval, om een dreiging uit te sluiten, gaan ze van dichterbij op bezoek en gaan ze tot aan de East Gate. wanneer dat ze dichterbij komen, zien ze een wit licht dat ook naar hen dichterbij lijkt te komen. Nu, sowieso nemen ze het zeker voor het onzeker en wordt de melding ook nog een keer een stapje hoger opgedaan tot bij Sergeant Crash McCabe. Initieel dacht die mens dat dat om een grap ging, maar hij kon wel niet anders dan het serieus te nemen, omdat ook Stephens, toch wel ook een meerdere, toch ook wel zijn bevestiging gaf. Nu, uiteindelijk gaat het dan nog een stapje hoger naar sergeant John Coffey. Die is van de Central Security Control.
John Coffey.
Die beveelt dan eigenlijk dat Penniston verder op onderzoek trekt, ook samen bij Burroughs en Stephens. En Penniston wordt ook nog begeleid door Jens. Ik heb het u gevraagd, hè. Alles dat ik het niet kan uitspreken, moet jij uitspreken. Hè.
Edward Cabansack.
Cabansack, daar gaan we het bij houden.
Cabansack.
Ik dacht dat het eerder zo cabin saw was of iets dergelijks.
Cabansack.
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 Daar blijven we bij.
Cabansack, okay. Ja.
Nu, volgens de betrokkenen die hier dus buiten in eerste instantie mee aan het onderzoek moesten helpen, was er hier toch wel een eerste indicatie dat er toch wel precies iets meer aan de hand was. Er werd heel veel info precies geheim gehouden en er werd ook geen deftige briefing gedaan. Want Penniston en Cabansack. Daar werd er tegen gezegd dat ze pas de info zouden krijgen wanneer dan ze Burroughs en Stephens zouden treffen aan de East Gate. Wat dat eigenlijk niet echt de normale procedure was. Dus ja, sommigen denken van dat er op dat moment misschien van hogerop al meer geweten zou geweest zijn. Maar wat. Nu, het rare is ook wel dat er verder nog geen enkele ambulance of brandweer werd opgeroepen, terwijl dat er toch wel heel veel mensen aan het beweren waren dat er een crash was gebeurd. Ook Penniston zou eerst initieel gedacht hebben aan een crash, maar plots zou Stephens de gezegende woorden zeggen: "It didn't crash, it landed." Los van die vreemde lichten die die avond gezien werden, zou ook de radar iets opgepikt hebben. De flight chief van dienst, J.D. Chandler, zou de radarinformatie gevraagd hebben van zowel de basissen als ook andere plekken, namelijk zelfs ook London Heathrow, om zeker te kunnen zijn van wat er toen aan de hand was. Het zou blijken dat ongeveer een kwartier voordat de eerste melding van de lichten gedaan werd, dat er een radar zou geweest zijn die een bogie zou opgemerkt hebben. Wat dat wil zeggen, een visueel contact van onbekende origine. En dat zou plots boven Woodbridge van de radar verdwenen zijn. Oh my god. Ja, Jens heeft hier al zijn eerste fanfic tekening gemaakt. Het is heel mooi. Ik zal het zeker in de groep zetten.
Mag hij aan de frigo?
Ja, maar ik zal hem zelfs inkaderen.
Ik ga die een nog een brilletje geven, omdat hij een bril draagt in tijd.
Kun je mij nog herhalen wat ik de laatste 5 minuten heb gezegd?
Er werden lichtjes gezien. Dat was op kerstavond, 25, 26 december. Ja. En eerst werd er gezegd van het is gecrashed. En dan zei er iemand de onsterfelijke woorden. It didn't crash, it landed. Met die confirmatie, je kreeg een PB.
Nee, daar zitten we nog niet.
Het is van de radar verdwenen.
Er werd iets raar op de radar.
Er werd een bogie gezien en het is van de radar verdwenen, ja.
Allee, goed. Je bent toch een beetje aan het opletten. Dus.
Ja, een beetje. Tijdens met tekenen door.
Nu, met die radarconfirmatie krijgen ze dus het groene licht om om 3 uur 's ochtends effectief verder het bos in te trekken en op onderzoek te gaan. Dat wil dus zeggen dat Penniston, Burroughs en Cabansack het bos intrekken. Een beetje later gaat ook J.D. Chandler hen nog vervoegen. Nu is het zo, naarmate dat ze verder het bos ingaan, dat de radio's van alle 4 de mannen beginnen te haperen. Het lijkt alsof dat er iets de kanalen aan het verstoren is. Nu, om ervoor te zorgen dat iedereen toch nog in contact met elkaar en met de basis kan blijven, beslist Chandler om halverwege te stoppen. Zo kan hij dan nog de radiosignalen van de mannen oppikken en kan hij dan ook nog, moest het nodig zijn, de basis verwittigen. Cabansack zou dan ook een beetje verder stoppen. Nu, hoe verder dat dan uiteindelijk Penniston en Burroughs gaan, hoe meer dat duidelijk wordt dat er toch iets meer aan de hand blijkt te zijn. Volgens de twee mannen zou de lucht aangevoeld hebben alsof dat die gevuld was met statische elektriciteit en zou het om de duur heel moeilijk worden om verder te bewegen ook. Dat het leek aan hun benen te voelen alsof dat ze door het water aan het waden waren.
Dat was wel een excuus waarom dat ze heel lang samen verdwenen zijn in de bossen. Ja.
Ze komen uiteindelijk aan in een opening in het bos. Nu, wanneer dat ze daar...
Sorry. Sorry.
En daar duikt Burroughs op één knie, haalt hij iets uit zijn achterzak. Nu, wanneer dat de twee mannen aankomen aan die opening in het bos, zien ze een explosie van licht. En hun eerste reactie is natuurlijk om op de grond te duiken. Ze denken, er is hier een explosie gebeurd en we moeten zorgen dat we geen brokstukken op ons krijgen. Nu, wanneer dat blijkt dat dat niet het geval is en de kust is veilig, komen de mannen weer recht. Penniston ziet dat Burroughs omgeven is door een lichtstraal en dat hij eigenlijk gewoon bewegingsloos voor zich aan het staren is. Nu, het licht dat Penniston voor zich ziet, dat blijkt ineens een vorm aan te nemen. En hoe dichterbij dat hij komt, hoe meer dat hij er ook een vorm kan uit opmaken. Het is een vreemd metaalachtig tuig van zo'n 3 meter hoog en breed en driehoekig van vorm. Het leek alsof dat aan het zweven was op de grond of dat het toch maar een heel klein landingsgestel had. Er waren blauwe lichten die schenen langs de zijkanten met een groot fel wit licht bovenop. En er zou niets van geluid te horen zijn. Nu, zoals dat je kunt zien op de foto die ik hier nu toon, heeft Penniston foto's genomen en heeft hij ook schetsen gemaakt.
Ja, wat dan wel meteen opvalt aan die beschrijving, is dat we al over soortgelijke tuigen gehoord hebben bij een grasspraak. Het doet mij onder andere denken aan meldingen die hier in België gemaakt zijn, die in een van uw cases naar voren kwamen. Maar ook een beetje aan de beschrijving dat Bob Lazar gaf van de tuigen dat hij op Area 51 gezien heeft.
Ja, inderdaad. Nu, we weten natuurlijk wat er hier in België gemeld geweest is. Ja, dat grotendeels toch wel debunked is geweest.
Ja,
hier is dat natuurlijk wel een beetje moeilijker. Je hebt hier twee mannen die toch wel beweren dat ze er echt wel bij waren. Tamelijk respectabele mensen ook. Tamelijk sceptische mensen die nog altijd niet 100% zeker zijn van wat ze zagen die avond, maar...
En wie zijn wij om te zeggen dat de Britse Heinrich en Hubert aan het liegen zijn?
Amai, eigenlijk zou dat echt wel mogelijk geweest zijn voor Heinrich en Hubert om Penniston en Burroughs te ontmoeten. Hè. Die hebben echt wel op dezelfde timeline gezeten ongeveer. Hè.
Ja, ja.
Dat is eigenlijk echt wel wild. Oh my god, stel je voor wat een spin-off dat zou zijn.
Ja, zo slecht dat wij in de juiste timeline zitten om Queen Elizabeth op moeten. Maar ik denk niet dat gaat gebeuren.
Queen Elizabeth heeft geen podcast, voor zover dat we weten.
Voor zover dat hij weet, hè. Misschien was ze dan wel in Oostende dit weekend.
Nu kijk,
op
ondertussen...
podcastfestival.
Laat het los. Ondertussen heb ik hier nog een schets klaargelegd ook vanuit het notitieboek van Penniston, waarbij dat hij dus de UFO getekend heeft. Ik ga dat uiteraard ook in de casefile steken op grafspraak.be. En Jens, de tweede foto die ik hier voor u heb klaargezet is een deel van, hij noemt het zelf een soort hiërogliefen die hij zag op de zijkant van het schip. Nu is het zo, het schip zelf... Penniston is zo slim geweest om dat ding ook effectief aan te raken.
Mm-hmm.
Het schip zelf zou tamelijk glad en hard aangevoeld hebben en leek een beetje op zwart glas. Nu, de hiërogliefen die je hier ziet, zouden dan eerder als schuurpapier aangevoeld hebben. En ik weet niet of dat je eventueel al een kleine beschrijving zou kunnen geven van hoe dat ze eruit zien.
Ik kan proberen. Oké, ik zal beginnen met de makkelijkste en die is onderaan. Dat is dus een driehoek die met alle drie zijn punten eigenlijk een cirkel raakt die er rondheen is. Rechts onderaan en links bovenaan staan er ook twee zwarte bollen.
Wacht, ik heb een idee. Voordat je verder gaat met je beschrijving, luisteraars, neem een blaadje papier... En probeer de hiërogliefen na te tekenen zoals dat Jens nu aan het beschrijven is.
Ja, doe dat niet als je nu een auto luistert, trouwens. Doe dat misschien later, maar nu dus niet. Oké, Dus, driehoek, drie puntjes ervan, raken een cirkel. Er staan twee zwarte bollen in. De een is zo ongeveer dubbel zo groot. Die rechts van onder is dus dubbel zo groot als die links van boven. En op de rechterrand van die cirkel staat er nog een klein driehoekje ook. Zo'n klein puntje precies. Maar echt minuscuul. Oké, dan staan er daarboven ook nog een hele rij hiërogliefen. Of toch wat dat hiërogliefen zou moeten zijn. Die links van boven is...
Ik vind dat het zo wat lijkt op dat toiletsymbooltje voor een vrouw. Met dan dat kleedje omgekeerd en zonder hoofd en been.
Ja, inderdaad. Gewoon exact zoals dat Nieke het nu al beschreven heeft.
Daar rechts ervan vind ik dan eerder een hoekige saxofoon.
Ja, of ik zou zeggen een IKEA-sleutel, maar met maar één kant en een verbreding onderaan. Dan daarnaast heb je een stropdas, maar in plaats van een punt van onder is het plat gewoon. En dan twee T's, waarvan dat de bovenste lijn dikker is dan de onderste middenste lijn. Daarnaast staat er een baggy pants met zo drie dingen die er bovenaan zweven.
Ik bedoel, Burroughs zijn pants.
Burroughs zijn broek staat daar gewoon op, ja, inderdaad. Met dan gewoon twee broekzakken die ernaast aan het zweven zijn. En één enkele bretel. En dan daarnaast staat de nieuwe kerk van Beernem eigenlijk gewoon. Gewoon een vierkant met... In het midden er van bovenop gelijk zo, ja, een beetje een toren, maar die zo niet zo hoog gaat eigenlijk. Alsof dat gebouw zijn een duim aan het opsteken is. Is dat een goede beschrijving, Nicky?
Dat is een perfecte beschrijving. Als je mee hebt getekend met ons, gelieve het dan in de grasspraakgroep te posten. Dus zoals dat ik daar juist aangaf, was Penniston zodanig slim om het ook effectief aan te raken. Dus het moment waarop dat hij die baggy broek aanraakt, begint het tuig in één keer een ongelooflijke fel wit licht uit te schijnen. Verblindend fel. Daarna zou het uiteindelijk ook opstijgen. Dat zou een minuut lang duren en geruisloos, zonder enige vorm van geluid te maken. Eenmaal dat het boven de bomen zou zijn, zou het dan plots wegschieten aan een onmogelijke snelheid of, zoals dat Penniston in zijn boek zou genoteerd hebben, speed impossible. Nu, terwijl, voor Burroughs leek het alsof dat er voor hem maar een paar seconden gepasseerd waren, want die stond gewoon in dat wit licht te staren voor zich. Zijn herinneringen zijn dan ook minder concreet en lijken ook minder coherent te zijn en zouden ook lichtjes veranderen na verloop van tijd. Want 72 uur later zouden ze gedebriefd worden, waarbij dat hij eerst zou beweerd hebben dat hij zelf geen tuig gezien had, maar tijdens die debriefing dan wel plots afkwam met zijn eigen schets daarvan. Dus ja... Het is moeilijk te zeggen wat er hier heeft meegespeeld. Misschien was hij initieel in shock. Misschien heeft hij zich uiteindelijk laten leiden door wat Penniston gezegd heeft. Dat is een beetje onduidelijk.
Of misschien was hij gewoon afgeleid door de knappe collega naast hem. Van oké. Alle tijd die hij met Penniston doorbracht, leek ook wel veel sneller te gaan dan andere momenten.
Grappig dat over die tijd begint, want dat komt ze biedt ook nog. Nu, naast de aanvaring die beide mannen die nacht hadden, hebben ze voor de rest ook nog die nacht vreemde lichten aan de horizon gezien. En wanneer dat het tuig weg was, bleek, ik heb hier een foto waar dat je dat helaas niet zo goed kunt zien, straks komen er nog andere foto's aan, dat er drie grote inkepingen waren geweest in de grond. En bleek dat als je die drie punten dan met elkaar zou verbinden ook, dat zou blijken dat dat een gelijkzijdige driehoek zou gevormd hebben. Dus dat eigenlijk het landingsgestel van die UFO zou geweest zijn.
Ja, en, met de beste wil van de wereld kan ik daar geen inkepingen zien in de grond.
Nee, helaas. Er zijn foto's genomen geweest door Penniston en ook deze dat je nu ziet, een onderzoek achteraf, maar er zijn heel weinig foto's bewaard gebleven. Blijkbaar.
Wat mij wel opvalt, is dat detectieve Columbo zo rechts aan die de foto staat. Voor de mensen die na de jaren 90 geboren zijn, dat is een tv-detectieve.
Nu, wanneer dat de twee mannen terugkeren naar de rest van het team, zou blijken dat er ondertussen al een lichte paniek ontstaan is. Want, zoals dat je daarnet mooi zei, de tijd leek stil te staan. Het was wel degelijk zo dat er voor hen maar heel korte tijd gepasseerd was, terwijl dat er voor de mannen op de basis bleek dat er al drie kwartier gepasseerd was. Nu, wat de mannen nog niet wisten op dat punt, is dat zij niet de enige waren die vreemde dingen hadden opgemerkt, want het zou blijken dat er nog tientallen anderen geweest waren die die nacht ook vreemde lichten hadden gezien.
Zo allemaal koppeltjes soldaten die zo uit de struik komen lopen.
Fuck, haast, wat was dat? Nu, ze zagen het als militair zijnde natuurlijk niet zitten om terug te keren naar de basis met ja, dat soort melding van... Hey, gast, kan je een UFO vastgepakt? Maar het viel natuurlijk niet te ontkennen dat naast die melding dat er natuurlijk ook een vreemd object op de radar gespot was. Dus wat doen ze dan? Verder wordt de commanding officer Fred Buran gebriefd. En daar krijgen ze dus ook uiteindelijk te horen dat die radarmelding was gebeurd. Dus voor Peniston en Burroughs was dat eigenlijk al een soort van ja, geruststelling, zou ik bijna zeggen. Omdat ze het dan wel te horen kregen van, oké, wij zijn hier niet gek aan het worden, er zijn effectief nog mensen die nog iets hebben gezien. En Buran zelf heeft ook effectief een memo getypt waarin dat hij zei dat beide mannen volwassen en betrouwbaar waren en dat ook wel duidelijk te merken was dat Peniston iets had meegemaakt wat hij hem helemaal van de kaart had gebracht.
Het is wel grappig dat zo bij dat soort meldingen dat dat gelijk toch altijd serieuzer wordt genomen als dat nu door een militair of een agent of zo gedaan wordt, hè?
Ja, wel, ik snap uw punt. En allee, het is ook wel opvallend dat er heel veel meldingen ook door militairen gebeuren, omdat er blijkbaar ook heel veel UFO-sightings gebeuren, ook heel dicht bij militaire basissen en dergelijke. Maar wat ik hier ook wel al bij ga zeggen, we gaan uiteindelijk ook wel weer tot de pro- en contra-kant komen. Er zijn ook wel degelijk meldingen gebeurd door burgers en dat wordt ook wel deels gebruikt om een beetje... de quote-unquote waarheid achter de zaak te proberen aanhalen ook.
Ja, dat is natuurlijk wel. Ergens wordt dat ook gewoon serieuzer genomen, omdat die meldingen net ook bij het leger moeten gedaan worden. Of toch instanties die eraan verbonden zijn. En net zoals dat je bij de politie ziet, dat ze niet zo rap een boete gaan geven aan een van hun collega's, zal dat bij het leger ook wel zijn. En dat ze meer waarde gaan hechten aan een melding dat een van hun collega's gemaakt heeft.
Ja, absoluut. Nu, ik moet wel zeggen, dat gaat hier zo duidelijk ook nog aan bod komen. Er is heel veel van die meldingen en die briefingen waar dat lijkt alsof dat er wel mee gefoefeld is geweest. Ook weer veel informatie dat wordt achtergehouden of dat niet de juiste personen worden ingelicht daarover. Allee, het is weer zo typisch zo van, is dit een cover-up? You decide. Maar we hebben nog niet al onze sleutelfiguren ontmoet, want we hebben ook nog luitenant-kolonel en deputy base commander Charles Holt. Dat is die meneer op deze foto hier. Als je die foto bekijkt, dan zie je al direct dat die mens wel serious business is. Hè?
Ja, hij lijkt me wel vrij kwaad eigenlijk. Ik zou bang zijn als hij zo tegenover mij staat. Maar ik vind wel dat hij een toffe stropdas aan heeft.
Ja, he. Maar als ik hem zag, moest ik eerst denken aan Red van That 70s Show. Ja, en zijn das vind ik persoonlijk ook wel de max, want allee, Charles Holt, je had zo dadelijk wel horen in zijn verhaal. Het is echt de meest serieuze mens dat je kunt voorstellen, maar hij is echt gegaan van een debunker naar een true believer. Vandaar dus de das, veronderstel ik.
Okay, ja.
Of hij was altijd al van wat planeet.
Maar ja, hij heeft dus een das met... Ja, het ziet er naar uit dat melkwegstelsel is dat erop afgebeeld staat. Ja.
Nu, Charles Holt begint zijn shift om 5:00 die ochtend. Dus een kleine 2 uur nadat Peniston en Burroughs hun nachtelijk avontuurtje hebben beleefd. Hij was toen 41 jaar en Vietnam-veteraan. Dus ja, inderdaad wel iemand die zeer grondig hands-on was, zero bullshit en een groot verantwoordelijkheidsgevoel had.
Beetje like wij.
Ja, nu, Tegen is wel, het was ook wel een heel begane mens. Hij zou wel regelmatig zelf ook rondes maken op de basis en praten met alle werknemers. Koks, brandweerman, militairen, you name it.
Maar ook een keer met tienenblikken, zijn gezegd.
Zo van, alsof dat is hij kwaad moment, op u? Of?
Alsof dat hij elk moment zijn pistool zou kunnen trekken.
Nu, Charles Holt wordt dus ook op zijn beurt gebriefd door sergeant Crash McCabe van daarnet. En ja, dus zoals ik al gezegd had, we bevinden ons in militaire kringen. Dus hij wil zeker niet de eerste zijn die het woord UFO in zijn mond zal nemen. Dus hij stelt voor om ja, zijn rapport op te stellen met een iets vagere omschrijving, zijn de Unexplained Lights. Want dat doet natuurlijk een beetje denken aan Project Blue Book, wat dat op dat punt eigenlijk al een goede 10 jaar op zijn einde is gelopen. Maar allee, ja, de military en de overheid sowieso hebben nog altijd zoiets van, ja, UFO is te zwaar beladen. Dus als we kunnen een vage omschrijving geven en het dan op die manier een beetje een stille dood laten sterven, dan gaan we dat ook doen. En vreemd genoeg ook, zonder medeweten van Halt, die normaal gezien van alles op de hoogte zou moeten gebracht worden, zou blijken later die dag dat alle meldingen en reports dat geschreven zijn geweest, inclusief de getuigenissen van Penniston en Burroughs, die zouden die op onverklaarbare wijze plots weggenomen geweest zijn en nooit meer teruggevonden geweest zijn. Dus dat op zich is ook al iets
vreemd.
Alle standaardprocedures werden dus eigenlijk gewoon knal genegeerd. Bewijsmateriaal verdween onverklaarbaar uit een gebouw wat dat eigenlijk steunt op regels en veiligheid. Dus, allee ja. Nu, één procedure die ze wel grondig gevolgd hebben, was dat ook de Britse politie werd ingeschakeld.
Ah, oef, we zijn red.
Dat wel.
De Bobby's zijn er.
Ja, het is eigenlijk echt hilarisch. Gewoon van het moment dat ze een voet uit in een basis zetten en dus op British soil zitten. Soil? Oh, amai.
Komt er zo een paar gasten en fluo vestjes af van, well, what's all this then? Mysterious lights, governor.
Ja, dus initieel nemen die dat ook totaal niet serieus en denken die eigenlijk van, ja, maar die zien dat gewoon verkeerd, hè. Dat is gewoon die vuurtoren dat hier een beetje verder staat te schijnen.
It's just a bloody lighthouse, mate.
Zijn de Orfordness vuurtoren. Maar ja, het zou een beetje vreemd zijn, mannen die daar al maanden of jaren op die een basis zitten, die kennen ondertussen ook wel die vuurtoren enerzijds. Dat licht legde ook een traject af dat totaal niet overeenkwam met een vuurtoren. En sowieso, het licht dat die vuurtoren scheen, van het moment dat dat het land wordt opgericht, want dat draait uiteraard, kwam er daar iets voor waardoor dat licht eigenlijk niet over het land zou kunnen schijnen.
Ja.
Er zat iets voor, een bepaalde plaat of iets dergelijks.
Dat eigenlijk enkel maar licht heeft wanneer dat naar de zee gericht is. Ja.
Ik ben een andere soort torenwachter, geen vuurtorenwachter. moet mij niet de specifics vragen.
Zijn vuurtorens in België zelfs? Wellicht wel, hé, maar ik weet er geen zijn.
Maar we zitten hier met 3 Google machines in ons handen.
Ja, en geen internet.
Nu verder zouden de agenten zelf ook die 3 inkepingen in de grond onderzocht hebben. Zij besloten dat dat niets anders kon zijn dan konijnenholen. Nu, daar is er ook een beetje oneenigheid over, want...
Dat aliens, dat bunnies.
Wabat. Nu, Penniston en Burroughs die beweren zelf dat dat niet kon, dat de grond frozen solid was en dat dat duidelijk was dat er daar iets gewoon een gewicht had neergeploft. Maar ik heb hier nog een paar foto's erbij. Het is niet duidelijk te zien, maar de ondergrond zou behoorlijk zandig geweest zijn en gevuld met dennennaalden. En blijkbaar zou dat grond zijn dat niet echt kan aanvriezen. Dus, allez, volgens de meer sceptische kant zou het toch wel kunnen dat een dier daarvoor heeft gezorgd.
Ja, het is moeilijk te bepalen. Hè. Natuurlijk, er kan er al een gat geweest zijn voordat het begon te vriezen ook. Hè.
Ja, het is natuurlijk wel verdacht dat er dan inderdaad juist 3 punten zijn die een perfect gelijkzijdige driehoek vormen. Maar langs de andere kant, ja, misschien kan dat ook inderdaad ongelooflijk puur toeval zijn.
Ja, het is moeilijk te zeggen. Ik probeer meestal bossen te vermijden als het ijskoud is.
Nu, doorheen de dag wordt het aangeraden aan Penniston en Burroughs om zich terug te trekken naar de barakken en een beetje te bekomen van het voorval. Maar Penniston, die ja, eigenlijk alles van heel dichtbij heeft meegemaakt, kan toch de slaap niet vatten en blijft een beetje woelen in zijn hoofd met heel het voorval en beslist om toch zelf verder op onderzoek te gaan. En hij beslist er niet meer op om naar de plaatselijke gamma te gaan en daar plaaster en een emmer in te slaan en daarmee naar het bos te trekken om een afgietsel te maken van de 3 gaten.
Oh, slim.
Nu is het wel zo dat hij onderweg naar daar ook een ander team van onderzoekers tegenkomt, maar hij beslist om zijn plan voor zich te houden. Ja, omdat hij toch die afgietsels eigenlijk meer voor zichzelf wil hebben. Deels om ja, voor zichzelf een beetje... Ja, de verklaring te kunnen hebben van oké, ik heb hier echt wel effectief iets meegemaakt, maar ook stelt alles
als
in de
aandenken aan die magische avond.
Maar ook als stel dat alles in de doofpot wordt gestoken, dat hij toch iets tastbaar heeft ook om dat te kunnen debunken eigenlijk een beetje.
Ja, dat ze hem niet zomaar hek kunnen verklaren en alles proberen verdoezelen.
Ja. Nu, Penniston wil eigenlijk mee met dat team, maar het wordt hem afgeraden om niet verder mee op onderzoek te gaan. Nu, het team dat wel naar de site gaat, die begint met hun metingen uit te voeren. Zoals dat ik daarnet al had gezegd, worden er verschillende foto's genomen, wat ook Penniston zelf die avond had gedaan. Maar er moet iets geweest zijn met die lucht daar, zoals dat ik al gezegd had daarvoor. Het leek alsof dat hij nogal statisch geladen was en dat er iets aan interferen was. En het zou ook blijken bij de foto's. Er werden maar ruim 2 rolletjes gebruikt om foto's vol te nemen. Maar allemaal zouden ze eigenlijk heel slecht eruit komen. Dus er zijn heel weinig foto's, buiten die dat ik nu daarnet had getoond, die echt goed bewaard zijn gebleven en die echt wel deftig bewijsmateriaal zijn, om het zo te zeggen.
Oké, ik ben benieuwd.
En grappig is, ook zij zouden plaasteren afgietsels nemen van de 3 inkepingen, blijkbaar. Nu kan wel al zeggen...
Ziet er hieruit alsof dat er al plaaster in gezeten heeft.
Ja, blijkbaar had hij wel zoiets iets slim gedaan, dat hij zo ook wat plastiek had gebruikt. Ah, dus ja. Dat hij zo op die manier dat kon doen. Maar het is het laatste dat ik gehoord heb over die plaasteren afgietsels, dus daar kan ik helaas al niets meer over zeggen.
Ah ja, er zijn daar geen foto's meer van of zo, of die bestaan gewoon niet meer.
Nee, maar ik stel mij wel voor dat dat gewoon op zijn haardvuren zo uitgestald staat. Zo met een poster I want to believe eronder. Nee, het is geen waar, hij gelooft er niet in. Daar komen we verder nog aan toe. Nu, zoals ik gezegd had, waren de mannen dus niet de enige die iets vreemd hadden meegemaakt die avond. Maar het zou zelfs niet eens bij die ene avond gebleven zijn. Want ook de nacht erop zou een zekere Laurie... En dat moet jij zeggen.
Laurie Bone.
Bowen? Ja, gaan we het bij Bowen houden? Ja, ik dacht het wel.
Ik weet niet, wat zou jij ervan maken? Nicky?
Nee, ik weet het niet.
Ik zou Bowen zeggen.
Het is oké. Ja, ça va. Nu, de avond...
Nee, zeg nu maar wat jij denkt.
Bowian?
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 Bowian. Ik weet het niet.
Bowen.
Bowen. De avond erop zou Laurie Bowen melding gemaakt hebben van vreemde lichten, terwijl dat zij ook een shift aan het doen was aan de East Gate. En haar melding wordt dan ook nog een keer bijgestaan door 5 andere collega's. Nu, dat zijn al 2 avonden aan meldingen, maar daar stopt het niet. Er is nog een derde avond waarop dat er nog activiteit gemeld wordt. Het is namelijk zo dat op de avond van 27 op 28 december... kolonel Halt samen met kolonel Ted Conrad in Woody's Bar in Woodbridge zit, wanneer hij opzij genomen wordt door een lijkbleke luitenant Bruce England. En hij zegt de woorden: "It's back. The UFO is back, sir." En wat er die nacht zal gebeuren, is eigenlijk tot op de dag van vandaag een van de belangrijkste stukken bewijs voor wat er zich afspeelde in Randlesham Forest.
Oké, okay, spannend.
Dat is alvast een kleine teaser voor de komende aflevering. Want hier laat ik jullie eventjes nog met spanning afwachten. Tot volgende week.
Ah, allee. Het is nu net spannend, Nicky. Verdorie. Oké, okay, maar het is cool tot nu toe. Ik ben heel benieuwd waar dat dit allemaal naartoe zal gaan.
Ik ben gewoon een keer curieus naar uw initieel gedacht. Allee, er moet nog veel gebeuren. Ik zal het zo zeggen. We zijn nog maar net van start gegaan eigenlijk. En zelfs na de gebeurtenis, 10 jaren later, gaan er nog dingen naar boven komen van wat er die avond is gebeurd. Dus ik kan eerlijk gezegd niet wachten om de rest ook nog te vertellen.
Maar je zal het toch doen, blijkbaar.
Ja.
mijn initiële gedachten... ze zijn moeilijk om... Ik heb het moeilijk om nu al iets van een mening te hebben, omdat er nog maar zo weinig bewijs aan bod gekomen is.
Uiteraard.
Natuurlijk. Hè. We hebben enkel maar het woord van enkele mensen die beweren dat ze lichtjes gezien hebben. Hebsen afgietsels, waar er geen foto's van zijn, of geen bewijs dat ze überhaupt bestaan zelfs. En... Ja, 1 melding dat we nu effectief kunnen horen hebben van er is iets raars, het is op ons af ontkomen. En dat is tot nu toe.
Ja, dus dat stukje geluidsfragment dat je eigenlijk hebt gehoord, dat gaat een groot stuk nog in beslag nemen van de komende aflevering ook, want dat is toch ook wel ongelooflijk de moeite om te horen.
Oké, okay. Maar als ik dus puur kijk naar het bewijs dat ik tot nu toe gezien heb, kan het nog eender was zijn. Heb ik nog geen reden om echt 100% te geloven dat het om de UFO gaat, maar ook geen reden om 100% te geloven dat het er niet om gaat. Dus ik zit nog in neutraal terrein op dit moment.
Zoals dat de overheid dat ook zou zeggen. Hè?
Voilà.
Zo, hopelijk zijn jullie er volgende week ook terug bij om verder te horen wat er nog allemaal aan de hand is in Rendlesham Forest.
Ja, inderdaad. En willen jullie de foto's al eens zien die we vandaag overlopen hebben of de eerste 9 seconden van die video een keer beluisteren? Ga dan zeker naar grasspraak.be en klik eens door naar de case-file waar dan Nicky dat allemaal heeft klaargezet voor jullie.
Ja, en we zullen proberen om Jens zijn mooie artwork er ook al bij te zetten.
Dat ging inderdaad mijn volgende zin zijn. Dank je, Nicky.
Stuur gerust ook jullie fanfic van Penniston en Burroughs door. Nu, er staat natuurlijk nog veel te gebeuren en ik kan niet wachten om jullie dat ook nog allemaal te vertellen. Dus het is misschien nu alvast moeilijk om jullie mening daarover te vormen, maar sowieso gaan we het zoals elke week wel doen. Gaan we ook de link zetten in de Grasspraak Community op Facebook, waar je gerust jouw 2 cents kwijt kan. Dus je kan ons vinden op Facebook, Instagram en Twitter onder Grasspraak. Verder zijn wij natuurlijk ook op onze website grasspraak.be te vinden, waar je van alles kan doen, zoals dat we al gezegd hebben, kan je net als Daisy ook uitmaken van een aflevering als je bijvoorbeeld een mailtje stuurt naar grasspraak@gmail.com of op de website het contactformulier invult. Als je graag eens jouw eigen stem aan bod laat komen in onze podcast, kan dat natuurlijk ook. Dan kan je gewoon op de knop duwen om jouw contact op te nemen met ons. Het is ook altijd leuk om te zien dat jullie ons massaal steunen door merch te kopen. Je kan drinkflessen, totebags, hoodies, t-shirts, noem maar op. Alles kan je laten bedrukken met ons logo erop. Dus neem zeker eens een kijkje en laat onze community nog een beetje groeien.
Ja, en bij deze ook nog een shout-out naar iedereen die in de maand maart iets gekocht heeft of onze steun heeft op Patreon, want samen hebben we maar liefst €110 ingezameld om te doneren aan het Rode Kruis, die de vluchtelingen uit Oekraïne steunen.
Jullie zijn allemaal hartelijk bedankt daarvoor. Nu, willen jullie horen hoe het volgende week verder gaat in onze romance tussen Penniston en Burroughs? Luister dan zeker via jouw favoriete podcastplatform. Dat is Apple Podcast, iTunes, Stitcher, Spotify, noem maar op. Zolang dat je ons maar de juiste rating geeft of ons volgt, jou abonneert, whatever dat je kan doen op jouw gekozen platform.
Ja, inderdaad. Want als je dat niet doet, dan kan het ook wel eens gebeuren dat je zo de kans krijgt om met je podcast iets live te doen op een conventie zoals Facts, ik zeg nu maar iets. En dat ze zo verstandig zijn om jou vlak naast de Just Dance stand te zetten, wat er constant muziek uit hun box aan het blaren is, zodat je elkaar niet kan verstaan. Dus vermijd dat soort situaties en geef ratings of andere manieren. Of ja, al de dingen dat Nicky net gezegd heeft.
Dit was Grafspraak. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Bye.
Grafspraak.be